Dag luisteraars, wat leuk dat jullie nieuwsgierig zijn naar hoe NLP'ers NLP gebruiken in het dagelijks leven. Mijn naam is Jeroen Voorraar en vandaag neemt Frans Klaassen hier ons in mee. Frans, stel jezelf eens voor.
Dag Jeroen. Ja, ik zal me even voorstellen. Ik ben Frans Klaassen, man, 53 jaar, woon in Ommen. Samen met mijn gezin, Christa, mijn vrouw, Thijs en Lotte, mijn beide kinderen, 16 en 18. Mijn oudste zoon, die inmiddels niet meer thuis woont, die woont in Rode, woont daar samen en heeft mij inmiddels ook al twee mooie kleindochters gebracht met een derde op komst.
Zo. Dus. En als je zegt Rode, waar ligt Rode?
Rode ligt in de buurt van Groningen.
Ah, oké. Okay. Dus gewoon nog weer een stukje noordelijker.
Ja.
Ja. Ja. Ja, want we zitten op dit moment in de buurt van Zwolle, bij Golfclub Zwolle. Dus Ommen is voor jou redelijk in de buurt.
Voor mij redelijk in de buurt. En ja. We zijn mooi binnendoor hierheen gekomen om te kunnen genieten van de weidse natuur hier in de omgeving.
Ja. Mm. Ja. En nou ja, deze podcast gaat natuurlijk over NLP. Hoe heb jij ooit eens NLP ontdekt? Waar was je toen?
Ik was aan het werk. En ik werkte toen in de zorg. Mm-hmm. In combinatie met onderwijs. En nou, ik zat eigenlijk wel lekker going concern. Alles liep op rolletjes, dacht ik. Mm-hmm. Maar ik merkte dat ik de verbinding met mezelf een beetje kwijtraakte. Ik merkte dat ik snel getriggerd werd op bepaalde punten. Snel een last had van collega's waar ik toch wat minder goed mee kon omgaan. Mm-hmm. En dat probleem werd iets groter. En toen dacht ik van, dit gaat niet de goede kant op.
Mm.
En ondertussen had ik een leuke management training gedaan. En daar ontmoette ik Karel.
Mm-hmm.
En Karel is een NLP trainer. Dus die had me al eens uitgenodigd van, goh, zou je er wat meer van willen weten?
Hmm.
Misschien eens een training volgen. Nou, dat is me toen gaan puzzelen.
Mm-hmm. En je bedoelt dan Karel Knoester?
Ja.
Ook wel eens een workshop gegeven bij het congres.
Ja.
En vervolgens toen je zei van, goh, hè, dat je eigenlijk niet zo goed, nou ja, dat collega's jou wat triggerden. Hoe uitte zich dat, zeg maar, om de luisteraars iets meer beleving daarin te geven?
Nou, je kunt je voorstellen dat je op een gegeven moment voor jezelf voelt van, hey, ik reageer niet lekker op de opmerking van een collega of op het gedrag van een collega.
Mm-hmm.
En ik merkte ook dat dat steeds groter werd.
Mm.
Waarbij ik op een gegeven moment zelfs ging zeggen van, nou, die collega die zit echt in mijn allergie.
Mm.
Nou, dat was voor mij wel een grens verder. Want ik hou van mensen, ik hou van samenwerken.
Mm-hmm.
En hoe kan het dan zijn dat er toch bepaalde mensen zijn waarmee dat dan niet vanzelfsprekend is of gewoon niet lukt.
Ja.
Dus voor mij echt wel een moment om daar een omslag in te willen maken.
Ja, en om die omslag te willen maken, zeg maar, was het toen dat je dan bijvoorbeeld achter de computer ging zoeken van, goh, nou, wat is hier allemaal in te doen? Of hoe ging dat proces verder?
Nou, eigenlijk omdat ik in gesprek was met Karel.
Mm-hmm.
Ik ben altijd wel open en transparant. Dus ik heb gewoon bij Karel ook neergelegd van, goh, ik loop ook wel tegen wat dingen aan.
Mm-hmm.
Dus ik hoefde eigenlijk niet eens te zoeken. Het kwam gewoon op mijn pad.
Mm-hmm.
En Karel vertelde wel van, nou, er zijn wel veel manieren en systemen waar je wat mee zou kunnen.
Mm-hmm.
En NLP is daar één van. En in de gedachte inderdaad, hè, de ander verander je niet. Begin bij jezelf.
Ja. Yeah.
Leek me dat een goede optie.
Hmm, ja, en hè, dus vooral ook bij jezelf blijvend. Kijken naar van, de ontdekkingsreis eigenlijk verder doorgaan. En wat heb je toen verder gedaan met NLP?
Nou, eerst moest ik nog even wachten. Want ik had bij de werkgever aangegeven, goh, ik wil dit wel graag.
Mm-hmm.
Die zei van, nou, dat vind ik nog wel een hele opleiding. Dan kunnen we het niet wat kleiner houden.
Mm-hmm.
Daarmee was voor mij het probleem nog niet opgelost. Dus een jaar later ongeveer koos ik ervoor om weg te gaan bij die werkgever.
Mm-hmm.
En eigenlijk het eerste wat ik heb gedaan is Karel bellen. Ik zeg, heb je nog een plek? En dat had hij.
Mm-hmm.
Dus ik ben toen meteen de NLP practitioner opleiding gaan volgen. En dat was voor mij wel de eye-opener.
Ja. En wat was toen het moment dat het jou raakte dat je dacht, oh ja, ik zit hier op een goede plek. Maar kan je dat moment nog heugen?
Het moment wat ik kon heugen was vooral dat ik het gevoel had van verbinding hebben. Verbinding hebben met de anderen. En gedurende de training ook verbinding met mezelf. En gewoon een aantal technieken die je leert, maar ook oefent met elkaar. Waarbij je gewoon de mogelijkheid krijgt om allerlei dingetjes op te lossen die voor jouzelf speelden. En toen kwam ik er wel achter dat de triggers die ik in mijn werk tegen was gekomen met collega's, dat die veel dieper geworteld lagen.
Ja. En je zegt nu een aantal keren triggers. Nou, veel mensen begrijpen wel vast wel wat je daarmee bedoelt, maar toch, even vanuit jouw beleving, wat bedoel jij met een trigger?
Wat ik met een trigger bedoel is dat er iets gebeurt in jouw waarneming, iets wat je ziet of iets wat je hoort of iets wat je voelt. Waarvan je het gevoel krijgt van, hey, dit past niet bij me of dit druist tegen mijzelf in. Hoe ik erover denk.
Ja.
En ik zeg ook altijd, een trigger ligt op het grensgebied van je waarden en je overtuigingen. Jij denkt ergens op een bepaalde manier over en een ander denkt er anders over. En als je daarmee geconfronteerd wordt, dan kan dat een trigger zijn.
Ja, en hè, je zei in mijn ogen iets heel moois, maar het landde nog niet meteen bij mij. Dat je zegt van, goh, een trigger raakt de grens van je overtuiging en je waardes.
Ja.
Ja, en kan je dat eens praktisch invullen voor gewoon hoe dat werkt bij jou?
Nou, ik werk bijvoorbeeld heel erg vanuit vertrouwen. En zo werk ik ook met mensen samen. De basis is vertrouwen. Het tegenovergestelde van vertrouwen is heel erg in controle willen zijn. Althans, voor mij voelt dat zo. Dus op het moment dat iemand heel erg controlerend is, dan druist dat tegen mijn overtuiging in. Dat je erop mag vertrouwen dat goede dingen gebeuren, of dat iedereen de juiste inzet heeft, of dat iedereen graag in verbinding wil staan. En iemand die er heel gecontroleerd mee omgaat, of mij gaat controleren. Dat triggert mij dus. Dat komt bij mijn overtuiging dat je samen hoort te werken op basis van vertrouwen.
Ja, en als je dit zo zegt, dan zie ik het plaatje voor me van iemand die bijvoorbeeld, hè, jij staat bijvoorbeeld training te geven, want hè, je bent ook instituuthouder, en je staat training te geven en iemand komt bijvoorbeeld dominant naast jou staan. Dat je eigenlijk het idee van, oh nee, maar dat is niet je plek. En dat het dan meteen iets triggert wat je zegt, oh, dit vertrouw ik niet.
Het is niet zozeer dat ik het niet vertrouw. Je noemt trouwens wel een woord wat bij mij ook al een trigger is. Dat is dominantie. Die heb je heel mooi aangevoeld. Want dan gebeurt er wel wat. Dan voel ik wel wat in mijn lijf. Dominantie heeft dan voor mij de vertaling, de overtuiging, dat iemand als hij zich dominant opstelt, dat de gelijkwaardigheid anders is. En als mens zijn we in basis van vertrouwen gelijkwaardig aan elkaar. Als die gelijkwaardigheid onder druk komt te staan, dan gebeurt er wat.
En als je dan zo zegt, die gelijkwaardigheid die komt dan onder druk te staan. En stel iemand, hè, als we dan het hebben over bijvoorbeeld visueel, dat je het ziet, dat iemand iets van een beweging maakt waarvan je denkt, hey, waarvoor eigenlijk iets bij je getriggerd wordt. Maar nu brengt hij de gelijkwaardigheid in een disbalans. Dan schuurt dat met jouw overtuiging, met jouw normen, met jouw waarden.
Ja.
Dat is A. Ja.
En wat dan voor mij belangrijk is en wat ik vooral geleerd heb vanuit het hele NLP, is dat ik dan kan zeggen, ja, weet je, dat doet iemand vanuit zijn eigen wereldbeeld, vanuit zijn eigen denken. En het is ook gewoon gedrag wat je ziet. Dat zegt niks over hoe iemand in elkaar zit. Of waarom die doet wat hij doet. Of denkt hoe die denkt.
Ja, interessant. Ja, als je dit zo zegt, dan denk ik, oh, de mensen zijn zo rete interessant wat betreft dat.
Zeker.
Zeg maar, vooral als je dan zo'n gestapelde, zeg maar eigenlijk dat we gestapeld zijn vanuit ervaringen en daaruit bepaald gedrag laten zien, waardoor je zegt van, en dit heeft ook maar gewoon iemand geleerd een keertje.
Precies dat.
Ja.
En
ja.
Als hij het niet geleerd heeft, dan heeft hij het misschien gezien of ervaren.
Ja.
En zo gebeurt dat. Ik zeg zelf altijd, ook in de training, altijd een mooi voorbeeld. Kijk eens eventjes in je eigen huis en heb je een voorraadkast. En als je een voorraadkast hebt, stel je maar eens voor hoe onze huidige maatschappij eruit ziet.
Mm-hmm.
Wat is het belang nog van een voorraadkast? Je kan 24/7 boodschappen doen. Je kan overal terecht om eten en drinken te halen. Die voorraadkast die stamt van een hele andere tijd,
mm-hmm,
in het verleden. En ergens zit in onze programma's nog, ergens in het onbewuste van ons brein, hebben we de ervaring of de herinnering, misschien niet eens van onszelf, maar van onze ouders of misschien van onze voorouders, dat het belangrijk is om voedsel op voorraad te hebben.
Hmm.
Nou, dat neem je mee en dat zit in je programma's. Dus je gaat vervolgens boodschappen doen en denkt, oh, maar laat ik ook maar alvast dit eventjes op voorraad zetten en dat, want je weet maar nooit.
Ja. Ja, en ik probeer het bruggetje te maken naar NLP-technieken. En dat ik denk van, goh, hè, als je dan in jouw voorraadkast met NLP-technieken mag gaan kijken. En dat je zegt, nou, ja, die staat toch altijd wel gewoon precies op ooghoogte. Dat ik denk, ja, die pak ik er altijd heel graag uit.
Ja.
Wat is je favoriete NLP-techniek?
Een van mijn favoriete technieken en die ik ook gewoon echt vaak gebruik. Mm-hmm. Zowel in opleiding als in de coachingspraktijk.
Mm-hmm.
Is de vier waarnemingsposities.
En leg dat eens uit.
Ja, die had ik wel verwacht.
Ja.
Het mooie van de vier waarnemingsposities is dat je iemand meeneemt in wat het effect is van wat er gebeurt of gezegd wordt. En stel je voor, je hebt een eerste positie en dat ben je altijd zelf.
Mm-hmm.
En in die eerste positie heb jij jouw waarneming. Je ziet wat je ziet, je hoort wat je hoort, je voelt wat je voelt. En dat doe je op basis van dat moment.
Mm-hmm.
Nou, stel je voor, je hebt in het verleden een situatie meegemaakt. Ik kan wel een mooi voorbeeldje noemen trouwens, even vanuit mijn eigen beleving daarin.
Graag.
Mijn vader die kon altijd heel mooi zeggen tegen mij, Frans, eerst je huiswerk en dan pas de rest. Kortom, doe eerst wat je doen moet en dan mag je ontspannen.
Mm-hmm.
En dat heeft me ook de goede dingen gebracht en gedrevenheid in te presteren op school, werk en dat soort dingen. Maar het belemmerde mij ook om voor mezelf te kiezen en soms de vrijheid te nemen of te ontspannen. Of te denken van nou ja, als het vandaag niet lukt, dan mag het morgen ook.
Mm-hmm.
En dat was een overtuiging, daar kon ik wel mooi van af. En met de vier waarnemingsposities in de eerste positie gewoon nog even mijn vader horen zeggen tegen mij, Frans, eerst je huiswerk, dan de rest. Kon ik gewoon eens even goed nadenken en goed voelen wat dat met mij deed.
Mm-hmm.
Nou, dat is de eerste positie. Vervolgens is het ook heel waardevol om je gewoon eens te verplaatsen in de ander. Dus de positie 2 is stap in de ander. Mm-hmm. Maar stap ook echt in de ander. Associeer je met de ander. Kijk naar jezelf. En herhaal dat zinnetje nog een keer. Dus op dat moment had ik het gevoel ook dat ik vanuit de positie van mijn vader dat zinnetje tegen mezelf zei.
Mm.
Frans, eerst je huiswerk en dan de rest. En op het moment dat je daar gewoon eens even de tijd voor neemt en je eens eventjes in het gevoel ook lekker laat zakken in die positie, krijg je ook een gevoel van de waarde van die uitspraak. De intentie van de uitspraak.
En die ontdek je dan ook eigenlijk.
En die ontdek je dan ook. Dus je gaat het echt anders zien en anders voelen.
Mm.
En dat was voor mij de positie dat ik dacht van ja, weet je, hij ziet ook dat ik soms lekker makkelijk door alles heen wil fietsen. Dus hij wil me ook even op het juiste spoor houden.
Mm-hmm.
En dat is een andere intentie dan mijn beleving was. En vervolgens is het heel mooi om dan eens naar die derde positie te gaan. En zie die derde positie maar als de regisseur.
Hmm.
En de regisseur die is een filmpje aan het maken. En die kijkt dus naar die twee mensen. Frans en zijn vader. En terwijl hij naar dat filmpje kijkt, hoort hij datzelfde zinnetje zeggen. En hij ziet de vader tegen zijn zoon zeggen, Frans, eerst je huiswerk en dan de rest. Vanuit die positie kun je beschouwen wat er gebeurt.
Hmm.
Wat betekent dat nou dat die vader dat zegt tegen zijn zoon? En wat betekent dat dan voor die zoon? En hoe zou die willen reageren naar de vader? Hoe reageert hij wel naar de vader?
Mm-hmm.
En wat is het effect daarvan? En doordat je het zo gedissocieerd, zeg maar, hè, dus vanaf een afstand kunt bekijken, als een soort filmpje, toneelspel, wat daar gebeurt, kun je nog veel meer beseffen wat de impact is van hetgeen wat één doet. Maar ook wat de intenties zijn van degene die dat doet. En voor mezelf dan. En hoe heb ik dat ontvangen? En heb ik daar niet mijn eigen vertaling aan gegeven? Heb ik het niet alleen maar negatief ontvangen, terwijl de intenties alleen maar positief waren?
Ja, en als je dit zo zegt, dan kan ik me ook goed voorstellen. Ik zie het plaatje zo voor me van Frans en zijn vader. En dat je eigenlijk daar ook wel het gedrag ziet. Je ziet het wat zuiverder.
Ja.
Zeg maar. Ja. En dat is wel een hele mooie plek om ook de situatie is te bekijken.
Je ziet het wat zuiverder en je ziet het met de wetenschap van nu.
Mm.
En dat is natuurlijk ook heel interessant.
En hoe bedoel je dat?
Nou, je ziet een filmpje zeg maar van een jongen van een jaar of 12, 13, 14 mm-hmm. jaar. Die door zijn vader wordt aangesproken.
Mm-hmm.
En je ziet dat als, hoe oud was ik toen we dat deden? Volgens mij een jaar of 35.
Mm-hmm.
Met de wetenschap van wat je allemaal hebt geleerd. Toen ik 35 was.
Mm-hmm.
En als je er dan naar kijkt, dan kun je ook denken, hey, maar het is niet zo gek dat hij dat zei.
Mm.
Sterker nog, als je dat nou niet had gezegd, wat was er dan goed gekomen?
Ja.
Want ik kan heel makkelijk zijn. En ik kan denken van, joh, weet je, dat kan morgen ook nog wel of overmorgen ook nog wel.
Mm-hmm.
En ben je dan niet te laat?
Hmm.
Of is het resultaat dan nog wel wat je zou willen hebben? Dus dat je met die wetenschap van nu mm-hmm. terug kan kijken naar het verleden. Een herinnering of een ervaring.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk wel heel waardevol. Want je kunt er anders naar kijken.
Ja.
En vanuit die derde positie maakt dat mogelijk om dat ook echt te kunnen.
Ja, en dan heb je nog een vierde positie hier aan ons te goed.
Ja. De vierde positie, de omnipositie zeg maar. Dat wil zeggen, als je ervan uitgaat, en dat is wel heel mooi even voor een klein stukje achtergrond. Die herinneringen en ervaring zitten allemaal in ons onbewuste. En ons onbewuste bevat dus heel veel informatie. Net als het aanleggen van een voorraadkast.
Mm-hmm.
Is helemaal niet onze informatie, is informatie van ouders of voorouders.
Mm.
In de omnipositie ga je ervan uit dat alles met elkaar verbonden is en dat alles met elkaar effect heeft. En zie het maar als een steentje die je in een vijver gooit en de rimpelingen waar je het steentje in hebt gegooid, daaromheen. En je weet eigenlijk niet waar die rimpeling ophoudt.
Mm-hmm.
Die rimpeling die dat kleine steentje veroorzaakt,
mm-hmm.
Die rimpeling is groot.
Ja.
Als ik een goede dag heb op mijn werk en ik kom thuis, dan heeft mijn gezin er profijt van dat ik een goede dag heb.
Mm-hmm.
En als mijn kinderen dan vervolgens 's avonds nog naar vrienden of vriendinnen gaan, dan hebben wij gezellig aan de eetkamertafel gezeten. Zitten ze in een goede sfeer. Die sfeer nemen ze mee naar vriendjes en vriendinnetjes. Dat bedoel ik met de rimpeling in het grote geheel.
Mm-hmm.
En vanuit die omnipositie kun je nog eens een keer kijken naar die situatie.
Mm-hmm.
En voor mensen die dat wat minder goed kunnen verbeelden, zeg ik, nou, je zat net in die regisseurstoel mm-hmm. en je zag het filmpje. En zie nou maar eens voor je dat je zo ver uitzoomt dat je zowel die regisseur ziet, die het filmpje aan het kijken is, als die twee mensen die dat gesprek met elkaar hebben. En zoom maar zo ver uit dat je de aarde gewoon in zijn geheel ziet.
Mm-hmm.
En zie maar wat in dat kleine stipje gebeurt en hoe dat zich verspreidt over de aarde heen. En dan ben je maximaal uitgezoomd.
Mm-hmm.
En dan kan je ook maximaal kijken waar gaat die rimpeling heen.
Mm-hmm.
En hoe belangrijk is ook die rimpeling. En om dan zo'n rimpeling voorbeeld te geven. Als mijn vader zei tegen mij, Frans, eerst je huiswerk, dan de rest.
Mm-hmm.
Dat deed dus wat met mij. En als ik dan kijk, voordat ik op deze manier ernaar kan kijken wat het effect was in die rimpeling van mij op mijn kinderen,
mm-hmm.
Ging ik bijna hetzelfde zeggen. Bijna hetzelfde zinnetje.
Mm.
Heb je alles gedaan voor school? Heb je alles af?
Ja.
Of gewoon simpelweg te vragen, wat ga je vanavond doen? Ja, ik denk dat ik even ga gamen. Oh, heb je huiswerk al af? Dus die rimpeling, mm-hmm. die gaat door.
Mm.
En vanuit die omnipositie kun je ook gewoon nog even zien en beseffen hoe die rimpeling werkt.
Ja.
En ook de keuze maken om die te veranderen.
Mm.
Want waar ik last van had toen ik 13, 14, 15 jaar was,
mm-hmm.
Dat was niet wat ik mijn kinderen gunde. En natuurlijk vind ik het belangrijk dat dingen gebeuren die moeten gebeuren.
Mm-hmm.
Maar de manier waarop Nou, daar kan je dan nog inderdaad over hebben.
Ja.
Dus vanuit die omnipositie komt die hele rimpeling naar voren. Wat is het effect erop?
Mm-hmm.
En wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor mijn directe omgeving? En hoe gaat dat verder?
Mm-hmm.
Een mooi voorbeeld als ik zeg, nee, maar je gaat niet gamen, want je moet met je schoolwerk verder. Dan zitten er anderen online te wachten tot hij komt gamen. Die anderen balen, want ze missen
een
speler. Of gaan
misschien ook wel aan hun huiswerk.
Ja, precies. dat kan ook nog. Ja. Maar goed, maar ze balen dat ze niet compleet zijn. Mm-hmm. Het spel kan niet verder gaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat kleine steentje, mm-hmm. die ene opmerking, heb je huiswerk al af. Heeft zoveel effect in een groter geheel.
Ja.
Ja, dat vind ik echt het mooie van de vier waarnemingsposities.
Mm-hmm. Ja.
Door in te zoomen op jezelf, in te zoomen op de ander, maar vervolgens weer uit te zoomen op het grotere geheel.
Ja, wat een mooie uitleg. Dank je wel. Dat heb je echt mooi gedaan. En in de tussentijd trouwens ook, ik hoor wat gerommel om ons heen. Dat hoor jij ongetwijfeld ook wel. Maar dat komt, die golfclub, nou ja, waarschijnlijk zijn ze heel fanatiek in de competitie of met deuren of iets in die geest. Maar luisteraars, als je wat hoort, nou ja, er gebeurt wat. Maar wij gaan gewoon lekker door.
Ja.
En vanuit deze techniek, ik vind dat je me, ik zit nog eventjes na te denken, gewoon een beetje al babbelend. Ik denk, goh, echt mooi verteld. En vervolgens zit ik ook wat te denken verder aan, als je NLP gebruikt in het dagelijks leven, gewoon thuis in privésferen, ben je daar nog wel eens bewust van?
Nou, als je echt wat langer in de NLP zit,
mm-hmm.
dan denk ik dat je heel erg onbewust bekwaam bent
mm-hmm.
in alles wat je doet.
Ja.
In het taalgebruik, in het kunnen verplaatsen naar de ander, in het verbinding maken met de ander. Mooi voorbeeldje, toen je net in het begin aangaf, hè, daar gaat iemand naast je staan met die dominantie.
Mm-hmm.
Daar had ik dus inderdaad 20 jaar geleden echt last van gehad.
Ja.
En als ik daar nu naar kijk, dan denk ik van oké, dat is jouw gedrag. Ga het gesprek maar aan. Goh, hoe sta je hier?
Mm-hmm.
Wat vind je van de situatie? Hoe denk je erover?
En is er dan het gesprek wat je met jezelf aangaat of ook met die ander?
Nee, vooral met de ander.
Mm.
Kijk, met jezelf gesprekken voeren, daar zijn we allemaal heel erg goed in. En overigens heeft NLP me daar enorm geholpen om dat gesprek, ook dat interne gesprek,
mm-hmm.
Wel goed te voeren.
Mm.
Je bent namelijk heel erg geneigd om jezelf een vraag te stellen, het antwoord te geven en daarmee is het klaar. Maar je kunt ook jezelf een vraag stellen, het antwoord geven, maar ook eens nadenken over waarom geef ik dit antwoord?
Mm-hmm.
Of waarom stel ik deze vraag?
Ja.
Maar
jij bent toch ook wel eens boos?
Nou.
of is het allemaal, zeg maar, in rust zelf?
Boos is een groot woord.
Oké. Okay.
Vroeger kon ik best heel boos worden.
Ja.
Sterker nog, ik kon van 0 tot 100 boos worden.
Hmm.
Gewoon in een split second.
Ah, ja. Ja.
als we het hebben over triggers. Ja.
Mm-hmm.
dat lukte heel goed. Dat heb ik gelukkig, heb ik dat voor mezelf kunnen veranderen.
Mm-hmm.
En natuurlijk kan ik nog wel boos worden. Maar dan ben ik wel boos op een manier dat ik meteen ga nadenken. Maar waar komt dan die boosheid vandaan? Wat maakt dat ik hier dan zo boos over word?
Hmm.
Betekent dat ik het altijd maar overal mee eens ben?
Mm-hmm.
Nee, dat niet. Ik heb ook nog wel mijn eigen mening en mijn eigen overtuigingen. Gelukkig zou ik zeggen. Alleen gewoon het realiseren dat een ander echt anders kan denken.
Mm-hmm.
En daarmee ook anders mag denken. Ontstaat er wel begrip.
Mm.
En ik zeg ook altijd, begrip is iets wat je alleen maar krijgt op het moment dat je het gesprek aangaat. Als ik boos word
mm-hmm.
om iets wat gebeurt of om iets wat iemand zegt. Dan kan ik nog wel de vraag stellen. Wat maakt nou dat je dit zegt?
Mm-hmm.
Of wat maakt nou dat je dit precies nu zegt? Of precies tegen mij zegt? Waar komt je gedachte vandaan?
Mm-hmm.
Dus continu in verbinding staan. Niet alleen met jezelf, maar ook met de ander.
Mm-hmm.
En dan, nou, dat is wel mooi, even een voorbeeldje. Dagelijks leven, eetkamer. En we houden er als gezin van om eigenlijk altijd wel te zorgen dat we het avondeten zo'n beetje met elkaar kunnen doen.
Mm-hmm.
Dan zitten we gezellig om tafel en dan hebben we zo'n beetje het eten op. En dan ga ik lekker relaxed achterover zitten in mijn stoel. En dan zie ik mijn kinderen al bewegen. Oké, hier komt een gesprek. gewoonte.
Mm-hmm.
Maar mooi. En ook open. Mm-hmm. Altijd open. Alles is bespreekbaar. En iedereen mag zijn mening hebben. En het is ook fijn als je die mening deelt. Want dan mm-hmm. kunnen we het er ook met elkaar over hebben. Wat betekent dat dan?
Ja, oh, mooi om zeg maar ook gewoon aan de keukentafel of aan de eetkamer eigenlijk gewoon zo een gesprek te kunnen faciliteren door eigenlijk gewoon letterlijke ruimte te geven door even achterover te leunen, even te kijken en ja, tenminste zo zie ik het dan voor me.
Nieuwsgierig zijn.
Ja, en als we dan eigenlijk kijken verder naar de toekomst toe en wat betreft in NLP, wat hoop je eigenlijk nog in NLP te ontdekken? Als je denkt bijvoorbeeld over de komende 10 jaar?
Ja, ja. Nou, het mooie is, wat ik natuurlijk in NLP ontdekt heb, is dat ik Harald heb mogen ontmoeten. Mm-hmm. Samen zijn we Klaas en de Vries begonnen als opleidingsinstituut. En de reden daarachter alleen al is met de coachingen die ik deed in mijn mm-hmm. eigen praktijk. En het werkveld waar je ook NLP inzet. Ik ben ook nog gewoon interim directeur-bestuurder in zorg en onderwijs.
Mm-hmm.
Dat was wel de stap waarbij we zeiden, zo kunnen we grotere groepen mensen bereiken.
Mm.
Je kan 1-op-1 coachingen doen. Super waardevol. En je helpt mensen inderdaad een stap verder.
Mm-hmm.
Maar je kunt ook nog meer mensen NLP opleiden. Nog meer mensen het gedachtegoed van NLP meegeven. Ja, zie dat maar hetzelfde als dat steentje en die rimpeling.
Mm-hmm.
Hoe groter de steen en hoe groter de rimpeling, ja, hoe mooier we denk ik de wereld met elkaar maken.
Ja.
Vooral vanuit de nieuwsgierigheid, vanuit het gesprek, vanuit de verbinding. En met elkaar het gesprek aangaan. Niet om per se meningen uit te wisselen of mensen van dingen te overtuigen. Maar vooral het gesprek aangaan om elkaar te gaan begrijpen.
Hmm. Ja, en als je dan zo hebt, hè, de NLP, eigenlijk het gedachtegoed. Kan jij die zo duiden dat je zegt, ja, en dit is eigenlijk wel de kern van het gedachtegoed van NLP?
Nou ja, daar zou ik al kunnen zeggen, daar heeft denk ik ook iedereen zijn eigen wereldbeeld over.
Ja, ja.
Het gedachtegoed van NLP...
Voor jou?
Voor mij is inderdaad optimale verbinding.
Mm.
Begrip hebben voor elkaar. Elkaar in de waarde kunnen laten. Ja, in het begin hadden we het al even over die gelijkwaardigheid.
Ja.
Die staat voor mij echt heel hoog in het vaandel. En elkaar ook de vrijheid en de ruimte geven om te mogen denken zoals je denkt.
Hmm. En ter afsluiting van deze podcast, van dit gesprek, is er nog iets belangrijks waarvan je zegt, ja, dit wil ik nog wel even benoemd hebben?
Ja, ik zou bijna zeggen, ik gun iedereen een leven met NLP. Dat is volgens mij wel een belangrijke boodschap.
Hmm.
Zo heb ik het zelf ervaren en zo zie ik het ook. Iedereen die in aanraking komt met NLP, er gebeurt iets. Er gebeurt in positieve zin iets. Gedachten worden positiever, verbindingen worden positiever, begrip wordt groter. Dus mijn laatste boodschap, ga altijd de verbinding aan.
Mm.
En vanuit die verbinding, van mens tot mens, kunnen er alleen maar mooie dingen gebeuren.
Frans, dankjewel voor het meedoen met deze podcast van de NVNLP. En tot een volgende keer.
Graag gedaan en hartstikke mooi, ook zo dat ik mijn verhaal kon vertellen.